Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Wij kennen elkaar, Femke en ik. Mm-hmm. Van het U-blad. Oh. En normaal ken jij de gasten allemaal van de VPRO.
Ja.
Het onvolprezen U-blad.
Het onvolprezen U-blad.
Het blad van de Universiteit van Utrecht.
Maar wij stelden net vast dat we elkaar waarschijnlijk 20 jaar niet gezien hebben.
Ja. En Femke is Femke van Zijl. Welkom dat je er bent, Femke.
Dankjewel.
We hebben je uitgenodigd, of althans je bent in ieder geval gekomen om te praten over het boek Doe Het Zelf, de Doe-Het-Zelf-Maatschappij. Een boek dat je schrijft over je leven in Lagos, Nigeria.
Als freelance journalist.
Freelance journalist. Ja. Je hebt ooit Afrika-studies gestudeerd en nu woon je daar ook al 10 jaar in.
Ik heb ooit journalistiek gestudeerd en pas recent Afrika-studies gedaan.
Zo zit het in elkaar. Oh, dan snap ik ook mijn verwarring die later in deze aflevering dan nog zal komen over dat jij niet in Leiden hebt gestudeerd, maar in Utrecht. Wat natuurlijk logisch is, want jullie kennen elkaar van het U-blad. Ja. Kijk, het valt weer als een
Zwitsers zak. Eerst in Utrecht, toen in Tilburg en pas recent in Leiden.
In Tilburg is ook nog journalistiek geweest dan? Of,
ja.
Ja. Nee, dat zijn de plekken waar je journalistiek kan studeren. En aan tafel ook Ipe Driessen.
Oh ja, Hardo. Ja, Hardo. Dat kan je over mij ook nog wat vertellen.
Nou, ja, dat je nu terug hebt gestudeerd. Verder weet ik eigenlijk niet zoveel over je.
Nee, ik ook niet. Ik heb alles vergeten.
Ja. Nou, mijn naam is dan Botte Jellema en dit is Eel van Amateur, aflevering 285. We hebben nieuwe vrienden van de show.
Oh.
Dat zijn mensen die €2,50 per maand betalen. Of een donatie hebben gedaan. En dan hebben ze exclusieve toegang tot vriendenafleveringen. En dan hebben we nieuwe of hernieuwde vriendschappen van Daphne,
Karsten Klein,
Marleen,
met wie ik over een uur een afspraak heb trouwens. Ja. Helene,
Mirjam,
Gelien,
Charmaine Etoile.
Ik weet het niet. Nelleke.
Ja, Anne.
Dirk.
Arjan.
Suzanne.
Tessa.
Carmen.
Nina.
Judith.
En Joris.
Nou, wat fijn dat jullie vriend willen zijn, want jullie steunen ons hiermee en maken het mogelijk dat deze podcast bestaat en zo geweldig is als hij is.
Judith en Joris, dat klinkt ook als een liedje. Of een stel in ieder geval.
Een stel.
Nou, vriend van de show.nl.
Gaan we vanavond eten bij Judith en Joris.
Ik weet niet.
We gaan vanavond eten bij Geline en Charmaine Etoile.
Femke, je hebt in 2018 de Tegel gewonnen voor een verhaal over Heineken in Nigeria.
Samen met twee collega's, hoor.
Ja. En was het een verhaal voor de correspondent of voor Follow the
Money? Onder andere. Ja, voor de correspondent, voor Radio Bureau Buitenland. Voor OVT. Maar dat ging inderdaad over corruptie in de hoogste regionen van Heineken, Nigeria, die in de doofpot werd gestopt.
Ja. Dit is een van de belangrijkste journalistieke prijzen die Nederland kent. Dus dat is natuurlijk wel fantastisch.
Dat was wel een eer.
Ja. Je schrijft aan het begin van het boek, of aan het einde van het boek schrijf je dat eigenlijk. Ooit begon je aan dit boek met een positieve invalshoek om te schrijven over de stedelijke samenleving waarin je was beland, namelijk Lagos. En gaandeweg deden de nadelen van de doe-het-zelf-maatschappij de balans echter doorslaan naar de andere kant. Nou, daar gaan we het uitgebreid met je over hebben in deze aflevering. Maak je eigenlijk ook audio?
Ja.
Ja?
Ja, ja, voor Bureau Buitenland.
Oh ja, natuurlijk.
Ooit, nou, gisteren nog gezien, Fineke Diamant heeft me op het audiopad geholpen. En het is een oudere collega die echt verschrikkelijk collegiaal is. Die echt veel mensen dingen heeft geleerd en zo. En met haar heb ik mijn eerste radio gemaakt. En langzamerhand steeds meer zelf gaan doen.
Ja.
Nee, dat is fijn hoor, dat je dat ook, dat het niet alleen maar schrijven is. Ik bedoel, ik maak ook foto's.
Ja. Ik vind buitenland radioreportages vind ik een van de meest fascinerende dingen over het algemeen. En zeker op Radio 1, Bureau Buitenland is Radio 1.
Ja.
Ik weet niet wat de deal is bij Bureau Buitenland, maar wij moesten, als wij, ja, ik zat natuurlijk nooit in het buitenland, maar als verslaggever moest ik wel altijd wat in het Engels, Frans of Duits was, moest ik vertalen.
Ja, direct vertalen. Ja. Ja.
Wat altijd een strijd is in je montage, waar je geen tijd hebt om ook het origineel te laten horen en de vertaling. Maar je wil eigenlijk het originele audio laten horen, anders ben je zelf de hele tijd aan het woord.
En dan is Engels nog een beetje smokkelen, omdat je daar iets langer van kan laten horen. Omdat je ervan uitgaat dat meeste mensen daar wel wat van.
Ja.
Maar als ik bijvoorbeeld met Yoruba aan de gang ben, wat ik zelf nauwelijks begrijp, dan is dat een van de talen van Nigeria. Dan wordt het inderdaad heel ingewikkeld om te snijden en zo. Ja. Ja. Maar wat ik dan wel probeer, en dat heb ik wel geleerd, want vroeger was ik dat dan ook weer aan het vertalen op band gelijk, maar dan klonk dat heel vlak.
Hmm.
Dat was ik heel hard aan nadenken zelf.
Ja. Ja.
Dus het was ook nog wel echt een leerproces om te leren
voice-over.
Dat levendig te doen ter plekke en de vertaling.
Oh, je doet het wel ter plekke?
Ja, doet wel ter plekke. Ja, want dan leeft het gewoon meer.
Ja, ja, dan heb je de couleur lokaal er ook nog bij.
Ja, en dan gaat de volgende vraag er ook meteen in door en zo. Maar dat was wel een leerproces.
Ja, ik kan me voorstellen, ja. Ja, we schieten er meteen in, maar het leek me interessant om te beginnen met de voorkant van je boek.
Ja.
Dat is een heel prominente foto met een, mag ik het Amsterdam zeggen? Een agenebbestootje.
Agenebbestootje, ja, zeker.
We zien een soort straat / steegje die helemaal in de stijgers lijkt te staan. Allemaal stijgerpijpen zie ik. En overal tonnen. Tegen huizen aan.
Ja.
Wat zien we hier? Waslijnen. Ja, waslijnen. Zeker, ja.
Overal lopen ook pijpen.
Een boom.
Leidingen. Een treurige boom.
Ja.
Dit is, moet je niet schrikken, is de eerste gated community van Lagos.
Oh, ik had me daar iets anders bij voorgesteld. Ja.
Dolphin Estate, in de jaren 80 gebouwd. En dit was wel de plekken waar het personeel woonde, zal ik maar zeggen. Maar het zag er ooit veel beter uit. Het zijn twee tegenover elkaar liggende appartementenblokken.
Ja.
Maar wat je vooral ziet, is wat er door de jaren heen, toen de voorzieningen het aflieten weten, wat er door de jaren heen aan zelfoplossingen is aangebracht. En het meest in het oog springend zijn natuurlijk de watertonnen.
Watertonnen, satellietschotels.
Ja.
De waslijnen, ja, dat is misschien iets minder doe-het-zelfachtig. Maar de watertonnen, maar daar begin je in je boek ook mee.
Ja.
Dat er, wat zit er in die, ja, water, er zit natuurlijk water in.
Ja.
Maar wat voor water zit daarin en waar is het voor?
Nou, dit is gewoon water wat jij en ik ook gebruiken als we onder de douche staan of als we de kraan opendraaien. Alleen, in Nigeria komt het water zelden uit de waterleiding. Of de druk is te laag. Dus als het water is uit de waterleiding, dan moet je het toch zelf echt naar binnen zuigen. En dan moet het ergens in een ton bewaard worden, hoog op het dak, zodat het wel uit die douche komt.
Dus het is je privévoorraad?
Het is de privévoorraad. En op heel veel plekken komt er niet eens leidingwater. Dus moet je het zelf uit de grond pompen.
Ah, ja.
En daar komt natuurlijk ook weer heel veel bij kijken. In Lagos ben ik niet aangesloten op het waterleidingnet. Maar heb ik een pomp die de grond ingaat. En dat wordt dan gefilterd en vervolgens omhoog gepompt.
Ja.
En dan moet er ook wel stroom zijn om dat omhoog te pompen. Anders moet het aggregaat aan om de pomp aan te zetten.
Ja,
maar die staan dan binnen bij de mensen?
Nee, die is veel te vies.
Oh, waar staan die?
Ik denk dat je ze hier niet ziet, maar ze staan op de grond. Meestal of op balkons. Ah, ja.
Ook een beetje bij elkaar, toch?
Vaak wel. Van buren en zo. Ja, vaak wel. Zoveel mogelijk bij elkaar, omdat het heel vies is en lawaaierig en zo. Maar heel vaak op balkons. Dan denk je gewoon in de tropen, ga je lekker op het balkon zitten. Maar dat is in Lagos niet
bij. Omgeven door een soort maaimachine-achtig geluid.
Dat zou iets voor jou zijn, Botte.
Oh, nee.
Maar, mag ik iets heel erg zeggen? Ik moest dus opzoeken waar het was.
Lagos.
Nigeria.
Oké. Okay.
Ja.
Zal ik dan maar bekennen?
Dat snap ik wel.
Ja.
Wij maken altijd Amerikanen een beetje belachelijk dat ze niet weten
dat niet weten waar Amsterdam
waar Denemarken ligt.
Ligt
en ja. dat Amsterdam de hoofdstad van ja. Denemarken is of zo.
Ja.
Maar de Amerikaanse staten zijn ingewikkeld, maar de Afrikaanse landen, ik zou ze ook echt niet kunnen uittekenen.
Maar terwijl, nou ja, bijna meer inwoners dan de VS.
Bijna.
Las ik.
Ja. Het is in ieder geval het volksrijkste land, het grootste bevolking van Afrika. 4 op de 10 Afrikanen is Nigeriaan. Dus de kans dat je, als je een Afrikaan tegenkomt, dat het een Nigeriaan is, is iets groter dan dat het een Burkinees is of zo. Ja. Of een Zambiaan. En het is ook in de regio heel bepalend.
Ja.
Economisch gezien de grootste economie van Afrika. Maar om heel eerlijk te zijn, als ik nou Laos bijvoorbeeld op de kaart aan zou moeten wijzen, hè, dat zou ik ook niet zo makkelijk kunnen, hoor. Nee. Dus ik ken de kaart van Azië bijvoorbeeld wel niet zo goed.
Nee. Nee. Nou, die ken ik ook. Maar goed, nou, ik kan Snake ook niet aanwijzen op de kaart. Maar
Snake!
Maar, dit kunnen we heel kort even uitleggen, toch? Ik bedoel, als je Afrika voor je ziet, dan heb je...
Oh, waar het ligt.
Dan heb je die hoek. Dus dan eigenlijk heb je zo'n... de binnenhoek. En daarbovenin, daar heb je de delta van de Niger. En die komt daar uit in de, wat is dat, Atlantische Oceaan. Of die heeft vast ook nog een naam.
De Baai van Benin heet het.
De Baai van Benin.
Ja.
En dan helemaal onderin, aan het uiteinde van de delta, daar ligt Lagos.
Nee, je was bijna geslaagd. Oh. De delta is Port Harcourt, de Niger-delta, waar de olie vandaan komt, die Shell daar oppompt. Hmm. En vervolgens
Ik dacht dat Lagos aan de Niger lag, maar dat is dus niet zo.
Nee, Lagos ligt...
De Niger, hoe zeg je dat eigenlijk tegenwoordig?
Wel, hier zeggen we gewoon de Niger. Ja. Ik zeg ook Lagos en niet Lagos.
Ah, ja.
Lagos ligt ten westen daarvan. Ook in een deltagebied, maar iets minder dan wat jij net beschreef.
Ja.
Maar wel in dat westen, aan dat onderkantje, als je... Afrika ziet als een vrouw met een rare hoed op, met een uitstulpsel aan de voorkant, zit hij net op die pet aan de onderkant.
Ja,
daar.
Precies. Ja, zoiets. Ja. Waar, zeg maar, je hebt dan zo'n heel rijtje met relatief kleine landen, Senegal en Sierra Leone.
En Togo en Benin. En dan heb je in één keer heel groot heb je Nigeria. Ja.
En wat ik ook wel fascinerend vond, was dat het inwoneraantal schrijven wordt geschat tussen de 13 en 22 miljoen.
Van de stad?
Ja.
Ze hebben nogal een marge.
Niemand die het precies weet. Want er is geen gemeentelijke basisadministratie. Dus er zijn gewoon een hele hoop mensen die zijn gewoon nooit geregistreerd. Of misschien ooit geregistreerd, maar het archief is verbrand. Of ooit geregistreerd, maar kwijtgeraakt. En anderzijds is het inwoneraantal ook een politiek spel. Omdat al nagelang de hoeveelheid inwoners van een deelstaat... Nigeria bestaat uit deelstaten, een beetje zoals de Bondsrepubliek... krijg je een bepaald aantal zetels. Maar vooral krijg je geld van de federale regering. Dus staten overdrijven graag hun aantal. Okay. De volgende stad qua grootte in Nigeria is Kano. Dat ligt in het noorden. En Kano zegt soms wel eens van... oh, we zijn er evenveel als Nigeria, als Lagos. Maar als je dan alleen al op Google Maps kijkt... gewoon een satellietkaart, lach je suf. Dat kan gewoon echt niet.
Je schrijft ergens in het boek dat iemand tegen je zegt... dat er per dag 4000 mensen bijkomen in Lagos.
In Lagos. Dat zegt de deelstaatregering van Lagos, die daarom graag ook meer middelen wil.
Ja, je schrijft dat in het hoofdstuk. Dat gaat over een woningtekort. Nou hebben we dat in Nederland.
Ja.
Maar wat jij beschrijft, dat is echt een totaal andere orde. Ja. Voor die mensen moet ook allemaal een woning worden. Ja, of tenminste, die moeten ook allemaal ergens wonen natuurlijk. Of verblijven. Of,
ja.
En dat is misschien al het grootste probleem wat je daar even beschrijft.
Ja, dat doen mensen ook zelf, hè. Want de context van de doe-het-zelf-maatschappij is een overheid die het af laat weten. Een overheid die eigenlijk geen van de taken opneemt waarvan wij gewend zijn van dat zijn openbare voorzieningen.
Ja.
Dus dat gaat nou van openbaar vervoer naar onderwijs. Nou, dat is toch wel maar een behoefte van kwaliteit. Gezondheidszorg, hetzelfde. Maar ook water.
Water en licht.
En licht. En ook huisvesting.
Ja.
Dus dat moeten mensen zelf doen.
Ja. Ja. En het leuke is, je schrijft over in dat boek... van dat je eigenlijk daar initieel... dit boek ben begonnen met het idee van... ik wil iets positiefs over Lagos schrijven. Ja. Dus en dat je positief over de zelfredzaamheid... van de Lagosiaan?
Ja, Lagosiaan. Okay.
Nou, dat was een gok. dat je positief over die zelfredzaamheid... en dus over die doe-het-zelf-maatschappij wilde schrijven.
Ja. Omdat ik vind dat je... Het is heel makkelijk om overal het negatieve van in te zien. Maar soms als je een positieve insteek hebt... dan krijg je ook onverwachte andere invalshoeken... maar het moet niet krampachtig zijn. Ik bedoel, ellende blijft ellende. Mm. En gaandeweg het boek, en met name toen ik ging onderzoeken... van hoe red je jezelf als het gaat over je gezondheid en over onderwijs... ja, daar word je gewoon heel verdrietig van. Daar word je echt wel pessimistisch over. Mm. Dus proefde jij dat ook, dat langzamerhand een beetje
somberder werd? Ja, dat deed zich een interessant fenomeen bij mij voor. Dat we daar maar mee beginnen dan, of in ieder geval meteen even benoemen. Dat is dat ik dacht van, die authenticiteit en die zelfredzaamheid. En dat voel ik wel. Dat mm-hmm. voel ik wel als een deugd of zo. Ja. Of als iets wat nastrevenswaardig is.
Ja,
ja, dus bij mij blijft het beeld hangen van positief over de mensen... negatief over de staat, zeg maar.
Ja.
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 Maar ik vind het wel grappig dat... ik moet op een bepaalde manier denken aan... je hebt heel veel... Nu, wat heel erg in is, is een soort post-apocalyptische series en zo. Daar moet ik een beetje aan denken, want dan valt natuurlijk ook een overheid en zo weg. Ja. En volgens mij de aantrekkingskracht daarvan is dat je jezelf voorstelt als kijker dan van... hoe zou ik daarin handhaven? En dat heb ik heel sterk bij jouw boek van... Je denkt de hele tijd van, hoe zou ik me daar dan handhaven? Maar ja... Hoe is dat voor jou?
Nou, laten we wel wezen. Kijk, ik heb natuurlijk een ontzaggelijk geprivilegeerde positie. Want ik heb geld. Niet heel veel geld. Ik ben freelance journalist. Maar in vergelijking met de gelittelde Lagosiaan heb ik het redelijk goed.
Ja.
Ik woon op het vasteland tussen de gewone Nigerianen. Niet op de eilanden waar de rijken wonen en de expats.
Ja, het zijn een soort waddeneilanden voor de kust waar de rijke mensen dan
wonen. Ja, precies. Ja. Hun eigen enclave. En om mij heen wonen mensen, de meeste mensen die zijn ook rijker dan ik. Het enige verschil is, ik heb een ziektekostenverzekering. Dus als er bij hun in de familie iemand ziek wordt, dan is het vaak erop of eronder. Als je kanker krijgt in Nigeria en je kunt het je veroorloven, ga je naar het buitenland om het te laten behandelen.
Maar je schreef, de president gaat voor een oorontsteking naar Londen.
Ja, ja. Precies. Ja, kun je nagaan. En heb je eigen land zo beroerd ingericht. Maar jij graaft wel in de schatkist om vervolgens ergens anders...
Maar goed, je hebt dus een geprivilegeerde positie, maar toch... Van dag tot dag moet jij ook dealen met
stroomuitval. Je wordt constant op je probleemoplossend vermogen aangesproken. Je bent constant kleine en grote dingetjes aan het oplossen.
Ja.
Hoe
lang zit jij daar?
Meer dan 10 jaar.
Ja.
Ja.
En wordt dat dan een tweede natuur? Of wordt dat dan iets waar je ook een soort, bij wijze van spreken, plezier uit schept? Of loop je op je achterste benen intussen?
All of the above. ik heb er nog steeds plezier in, maar af en toe baal ik er verschrikkelijk van. Zeker als er een moment is, weet je, dan kom je thuis, heb je een hele lange dag gehad en dan is er geen stroom bijvoorbeeld. En is het heel heet. En we hebben wel, ik heb batterijen in huis, zeg maar, accu's, die stroom staan te hamsteren als er stroom is. En als die dan uitvalt, neem die.
Zoals die watertonnetjes water voor je verzamelen.
Precies.
Verzamelen de batterijen stroom voor je.
Maar die zijn niet sterk genoeg voor een airco. En soms is het zo heet en dan wil ik die airco aan.
Wat is zo heet trouwens? Wat is
het,
wat
is... Ja, het is er altijd rond de 30, 32 graden, maar soms is het heel vochtig.
Ja.
En dan voelt het echt als 40 graden. Ja. Dus, en zeker als je dan thuis komt na een lange dag, wil je de airco aan.
Want die is er wel.
Die is er wel. Maar dan moet ik wel de generator aanzetten, de aggregaat. Maar dan... En denk je, oh shit, ja, het moet gevuld. Sta je daar weer te klooien met
benzine,
met die benzine en zo. En dan knalt er iets in de aggregaat of dan moet een bougie vervangen of zo. Ja, en weet je, dat soort. Ja, de wet van Lagos is ook wel de wet van Murphy. Alles wat mis kan gaan, dat gaat ook wel mis. En dan heb ik er echt verschrikkelijk de balen van op zo'n moment. Maar aan de andere kant. Is het soms ook heel fijn dat je dat allemaal zelf kunt doen. Dat je dus niet afhankelijk bent van iets of iemand. En dat je dat zelf kunt regelen. Dus het is, je hangt er een beetje tussenin. En om heel eerlijk te zijn...
Is dat een soort lol wat je er dan in krijgt of zo?
Ja, zo, dat heb ik weer eens gefixt.
Ja.
Van de
airco staat even aan vanavond.
De airco staat even aan of... Ja, ik heb weer een sherrycan benzine weten te scoren, ondanks het feit dat er een benzinetekort is in het land dat de grootste olieproducent van
de wereld is. Ja.
Dus dat is het. Je bent in een soort wedstrijdje met jezelf. Maar je raakt ook gewend, en dat is misschien wel PTTTS, weet ik niet zeker, maar... Je raakt ook gewend om steeds aangesproken te worden. Dus ik ben, als ik in Nederland ben, wat ik heerlijk vind... en waar ik ook echt heel erg uitrust... maar na een maand denk ik van...
Er wordt geen beroep op je gedaan?
Dat is een beetje saai.
Ja?
Ja, alles werkt.
Ja, nou.
Ja,
veel.
In vergelijking.
Beter dan in Lagos, oké.
Dat is toch ook echt grappig aan dit boek. Van dat je denkt... je gaat toch ook echt heel anders kijken naar Nederland... toch, het is toch eigenlijk verbluffend hoe het hier wel werkt dan nog.
Ja.
Nu nog. Daar kunnen we misschien later op komen.
Ja. Ik heb het heel graag over mijn thermostaat.
Maar had jij dat verwacht dat je 10 jaar... ik bedoel, misschien blijf je nog veel langer, maar had je dat verwacht eigenlijk? Zit je dat zo...
10 jaar? Nee, ik had eigenlijk... Ik dacht, ik wil 5 jaar naar Nigeria en dan wil ik 5 jaar naar Ivoorkust. En dan 5 jaar naar Senegal. En dan, als ik dan nog lopen kan en schrijven, misschien... ik had eigenlijk een soort West-Afrika-correspondentschap voor mezelf in gedachten.
Hmm.
Maar toen liep ik tegen Igoni aan.
Je man?
Inmiddels mijn man.
Ja.
Een schrijver, fictieschrijver, Nigeriaan ook, uit de Niger-Delta.
Hmm.
Geboren en getogen in Port Harcourt. En dat maakte dat ik er nu al 11 jaar zit. En nou ook nog wel even blijf zitten. Ja.
Oh ja, fijn.
Ja. En om heel eerlijk te zijn, als dus 's nachts de stroom uitvalt... en ik het heel erg heet heb, dan is het Igoni die... dat is heel schattig, die gaat dan naar buiten... en die gaat dan de generator aanzetten en zo. Dat maakt het leven wel wat makkelijker, hoor. Die doet het zelf maatschappij met z'n tweeën te slechte.
Ja,
ja, dat snap ik.
Een partner hebben is wel een pre.
Het is wel heel fijn, ja.
Een van de dingen die, denk, die iedereen zich af zal vragen... en begint het boek er ook wel mee... is van, kun je daar veilig leven?
Ja, dat is het eerste wat mijn moeder altijd hoort. Mijn moeder is inmiddels 4 keer op bezoek geweest... en iedere keer als ze dat dan vertelt in Nederland... zeggen mensen, oh, ben je wel goed wijs? Of word je niet ontvoerd of zo? Maar Lagos zelf ervaar ik als heel, heel veilig... Mij is nog nooit iets overkomen, ja, behalve dan een deuk af en toe, omdat... Ja, dank je. en ik heb het idee, je moet natuurlijk geen hele gekke dingen gaan doen midden in de nacht, op gekke plekken rondgaan met je heftige juwelen en zo. Maar ja, dat doe je hier ook niet. Ik voel me er altijd prettig en ik heb ook het idee, omdat ik onder de mensen woon en ze me kennen, dat dat een beetje... bescherming biedt. Dus ik heb het idee dat het wel veilig is.
Maar ja, er is vast een reden dat rijke mensen op die eilanden voor de kust wonen in gated communities.
Ja, als je je als target gedraagt, dan word je ook een target natuurlijk.
Aha.
Dat, ja, het is niet helemaal onzin. Kijk, gated community, we hebben het erover. Aan mijn straat, aan het begin en eind, staat ook een hek.
Hmm. Daar schrijf je ook over inderdaad. Ja. Dat die eigenlijk altijd openstaan.
Dat die openstaan? Ja. Nou, in dit geval gaan ze 's nachts dicht.
Ja.
En dat is de manier waarop de bewoners zelf... Want die hekken staan gewoon op openbare ruimte. Hè? Dat is gewoon een openbare straat. Maar op een gegeven moment waren er zoveel gewapende overvallen. Dat is voor mijn tijd. Dat is de jaren 90, begin jaren 0 geweest. En de overheid beschermde daar niet tegen. Sterker nog, de wapens waren vaak geleend van de plaatselijke politie, waarmee de huizen werden overvallen. Dus toen zijn de bewoners bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd, als we nou beginnen aan het eind van onze straat een hek plaatsen en we zitten daar iemand bij 's nachts, dan weten we in ieder geval dat wie er binnenkomt, weten we in ieder geval wie er binnenkomt en dat ze daar horen. En dat is bijna in heel Lagos zo. Dus ja, het is officieel geen gated community waar ik woon. Maar de facto is het dat wel.
Er is een gate.
Ja.
Dat is wel fascinerend. Want dat is eigenlijk dus keer op keer met alles wat je beschrijft, dat bewoners zelf iets organiseren en eigenlijk de rol van de overheid op zich nemen.
Ja. Nou, het gekke, dat is natuurlijk ook een overheidje. Op basis, zo is een overheid ooit begonnen.
Ja.
Mensen zijn bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd, kunnen we dit samen oplossen?
Ja, ze beginnen weer van vooraf aan eigenlijk.
Ja, en dat vind ik ook wel het hoopgevende. Want de bewonersvereniging bij mij in de straat bijvoorbeeld, bij de eerste en enige lockdown bij corona in Lagos, zijn ze bij elkaar gekomen en hebben gezegd, oké, wie woont er bij ons in de straat van wie we zeker weten dat die 's ochtends niet weten waar ze 's avonds van moeten eten. En dat zijn er nogal wat in Lagos. En daar hebben ze geld voor ingezameld. Dus ze hebben er wel voor gezorgd dat in zo'n straatje iedereen in de gemeenschap uitkwam. Ondanks het feit dat ze de deur niet uit mochten.
Ja. Ja, wat ik dan ook heel boeiend vond, was dat je schrijft over corruptie.
Ja.
Ja, dat is ook eigenlijk gewoon... misschien kun je het beter zelf
een alternatief sociaal stelsel.
Ja.
Ja, wij zien corruptie als graaien. Hè? Van je neemt een hoop geld en dan steek je in eigen zak en dan koop je een vette auto voor. Of als je echt goed gescoord hebt, een huis ergens op de Bahama's. Maar in Nigeria, en niet alleen in Nigeria, is een patronagesysteem wat betekent, als jij geld hebt, dan staat iedereen die ook maar iets met je te maken denkt hebben, die staat bij je op de stoep. Van de familie tot degene van dezelfde clan, dat iemand met een gedeelde religie of die op dezelfde universiteit heeft gezeten. Zodra jij als politicus het gemaakt hebt, dan is jouw woonkamer niet meer van jou. Want dan zit iedereen daar en komen ze vragen om een bijdrage. Omdat de zoon schoolgeld nodig heeft, omdat de vrouw ziek is of omdat ze een baantje willen. Dus corruptie... In die zin is ook een herverdeling van het geld, maar dan op een informele manier meer. En wij noemen het corruptie omdat het inderdaad illegaal wordt ontnomen aan de staatskas. Maar het systeem wat eronder zit is wel degelijk een soort sociaal stelsel. En daarom blijft het ook bestaan, omdat er zoveel mensen onder zitten die er allemaal van profiteren.
Je schrijft een voorbeeld ervan is misschien ook de potholes waar je over schrijft.
Ja,
dat vond ik ook. Dat gat in de weg.
Ja.
Kun je dat vertellen, hoe dat zit?
Ja, toen was onderweg, was ergens in Imo-State, was niet in Lagos. En flinke wakken in de weg overal.
Met wakken bedoel je dat er veel water staat?
Gewoon inderdaad.
Gewoon een gat.
Potholes, hoe heet dat in Nederland?
Ja, gat in de weg. Ja. Ik ben niet zo'n mooi woord voor. Maar.
En dan daar stonden mannetjes naast. En die schepten met zand en grind schepten die zo'n wak weer vlak. En de eerste 3 kon je dan overheen rijden. En daarna stonden ze zo'n beetje ervoor. En dan zei ze, kijk, we hebben jouw probleem voor je opgelost. Wat wil je voor onze activiteit betalen?
Hmm.
Nou, die mannetjes bijvoorbeeld.
Tolheffing.
Tolheffing, ja. Dat is gewoon informele tolheffing. Die mannetjes hebben er niet zoveel belang bij dat daadwerkelijk de gemeente komt en die gaten gaat dichten. Ja. Want dat is een verdienmodel.
Ja.
Dus op die manier, en dat is in het klein, maar op die manier is het wel zo dat heel veel problemen voortbestaan, omdat mensen er geld aan kunnen verdienen.
Ja.
En dat is ook vaak de reden waarom het niet wordt opgelost.
Ja, de oplossing van het probleem wordt deel van het probleem, schreef je. Dat vond ik echt heel fascinerend. Ja. Maar
dit klinkt als een heel rare setup, Ipe, maar zou jij jezelf... Stel, jij moet om onbekende... Jouw boek wordt vertaald in Nigeriaans bestaat niet, maar een van die talen die...
In het Engels en...
En wordt in Nigeria uitgegeven. Precies. Dat is de... Je moet naar Nigeria en, er komt nog iets bij, je moet daar ook een half jaar blijven.
Ja, nou... wat zou ik nou zeggen? Ik zie mezelf niet als buitengewoon zelfredzaam. Ik heb het ook wel een beetje soort met een soort horror zitten lezen, zeg maar. Ja. Maar wat ik echt leuk vind aan het boek is van zo... Ja, je kan ook wel eens genieten van een mislukte vakantie van iemand of zo, weet je wel. Van, dat je denkt, oh, en toen, hadden we toen reed die trein niet en weet ik veel wat. En de camping was overstroomd. Maar... dus spreekt de hele tijd een soort veerkrachtigheid uit, of vind ik die jezelf dan tentoonspreid, maar ook die samenleving, waardoor het, ik vond het toch eigenlijk heel positief. Niet dat ik nou meteen vandaag nog in het vliegtuig stap.
Ja. Nee, maar dat bedoelde ik met wat ik net ook zei. Van, er zit iets heel aantrekkelijks aan op een of andere manier. Terwijl ik weet dat ik... Ik ben natuurlijk net zo min zelfredzaam als jij, Ipe. Dus wat dat betreft de flauwe opzet. Maar
jij kunt de spijker in de muur staan.
Ja, ik denk dat jij wel eind verder zou komen.
Met spijkers in de muur staan red je het ook niet in Lagos. Ik denk dat ik veel afhankelijker ben van het systeem in Nederland dan ik me eigenlijk realiseer. En dat is volgens mij precies wat je in het boek ook ongeveer laat zien. Maar
dat is ook niet dat je daar deels een beetje aan gaat ergeren. Vind je niet? Of ja, het is confronterend eigenlijk, dit boek.
Ja, maar dan zitten we toch ook heel snel in die discussie over de rubberen stoeptegels en het pamperen en dat soort dingen.
Ja. Ja. Ja.
Wat in Nederland al jaren aan de gang is, die discussie.
Ja. Nou, doe maar.
Nou ja, ik kom er zelf ook niet helemaal uit, maar ik of tenminste, ik kom er wel uit. Namelijk, en jij volgens mij ook, Femke, in die zin dat je in je epiloog volgens mij ook schrijft van ja, naarmate ik dat boek verder afwerkte, wat je net ook zei van als je dan met name op de onderwijs en de zorg, als je dan aangewezen bent op jezelf, op je familie, dan kan het heel zwaar worden.
Ja.
En dat is ja, ik bedoel, de ergernis aan de rubberen tegels, die zie ik toch altijd wel een beetje in dat licht.
Ja.
Van ja, maar realiseer je wel wat het betekent als die rubber tegels er nooit zijn.
Nee, je moet het kind niet met het badwater weggooien. Nee. Zelfredzaamheid is prima, maar sommige mensen kunnen niet zelfredzaam zijn en sommige dingen kun je niet oplossen met zelfredzaamheid.
Maar dan is het toch ook eigenlijk een heel harde stad, Lagos?
Het is een heel harde stad, ja. Dat is zeg maar wat je ziet aan de oppervlakte. Maar ik beschrijf ook verschillende voorvallen waar mensen dan zo verschrikkelijk humaan zijn naar elkaar toe. Amaka die naast mij een klein winkeldeur runde, en dan komt er zo'n verkoper die echt maar zo in zijn binnenzak zo'n hele rij secondenlijm heeft hangen om te verkopen, en met stoffige schoenen die duidelijk al dagen, al uren door de hitte aan het sjouwen is. En Amaka koopt maar een zootje ervan en zegt tegen mij, dat heb ik helemaal niet nodig. Maar ja, die arme man die is al zo lang aan het rondschouwen. Ja. En zo zie ik zoveel kleine daden van barmhartigheid, dat ik de stad ook niet als hard kan beschrijven als je inzoomt.
Hmm.
Maar als je uitzoomt wel, en ook als je op straat kijkt. Mijn moeder die vraagt altijd, Femke, zijn ze ruzie aan het maken? Nee hoor, die praten gewoon.
Het gaat gewoon op een andere
Het gaat taal. Gewoon van hard. Dus het is heel hard, de oppervlakte en de structuur. Maar er is zoveel zachtheid en menselijkheid onder elkaar. Maar daar moet je voor inzoomen.
Ja, wat je zegt, van eigenlijk de doe-het-zelf-maatschappij maakt concurrenten van mensen.
Ja.
Maar je beschrijft ook wel veel solidariteit eigenlijk.
Ja, het is een heel precair evenwicht tussen die concurrentie. Als je dezelfde middelen nastreven en er is een beperkt hoeveelheid van, ja, dan gebeurt dat heel concreet. Het eerste huis waar ik woonde, dat was een ramp, want daar
poppenkasthuisje.
Ja, een poppenhuis.
Poppenhuis.
Piepklein. Ja. Daar stopte het water met stromen. En tapten wij water. Er kwam op het dak kwam een hele hoop water naar beneden zetten, op een paar punten waar we dan emmers onder zetten. Alleen dat deed de buurvrouw ook. En als de buurvrouw dan eerder was met de emmers, dan dacht ik echt iets van, sst, ja. Godsamme. Weet je, dan ben je in één keer niet zo solidair meer.
Nee. Dan dus, is het pakken wat je krijgen kan.
Ja.
Maar heeft het jou zelf eigenlijk verrast dat jij dit, dat dit jou ligt? Of wist je dat van jezelf, bij wijze van spreken?
Nou, ik wist het niet heel bewust van mezelf, maar ik heb in mijn studententijd gekraakt. Ja. En ik besef achteraf dat dat me enigszins heeft
onbegrijpt.
Zelf dingen aanleggen. Ja? We hadden geen cv op een gegeven moment in een pand. Dus een houtkachel aanleggen, al dat soort dingen.
Ah, ja. In Leiden?
Nee, in Utrecht.
Oh, in Utrecht?
Ja.
Waar eigenlijk?
Op de Ganzenmarkt, achter het stadhuis.
Oh, daar.
Heel lang een
ubicum. Ja, heel lang.
Een lang groot kraakpand geweest.
Wauw. Ja.
Ja, maar dat kon je allemaal.
Nou ja, dat besefte ik achteraf dat dat wel een goede leerschool was geweest. En dat mij daardoor niet zo'n vrees inboezemde. Bovendien
wat voor dingen deed je dan? Wat sloot je dan allemaal aan in licht?
Ja, elektriciteit en zo. En inderdaad de houtkachel. En gewoon alles wat je nodig hebt in feite.
Ja, en dan heb je dan...
Het is heel flauw vraag. Was dat je bij de scouting vroeger of iets in
nee,
de geest? Of,
nee, sterker nog, ik heb niet eens... het was mijn broertje die een gereedschapskist cadeau kreeg. Ik niet.
Nee.
Dat is gewoon iets, ja.
Maar het is ook alvast een soort oefening aan het je onttrekken aan federaal gezag.
Precies. Ja. Nou ja, en die vrijheid inderdaad. Want dat is het andere. Hè. Kijk, in een doe-het-zelf-maatschappij is er een soort pact tussen de overheid, die niks doet voor zijn burgers, en de burgers, die zich dan ook aan de overheid niet zoveel...
Gelegen
laten, dankjewel.
En er ook niet aan betalen.
Want, ze zeggen, gaan jullie je gang maar, stelen jullie maar van het geld van de olie dat binnenkomt. Dat is natuurlijk steeds minder. Ja. Maar voor ons dan ook niet lastig met regels of met het afdwingen van regels of belastingen. Dus het zijn echt gescheiden werelden.
Groepen in Nederland die hiervan dromen.
Ja, het is de facto een vrijstaat. Ja. Ja. En daar kun je van dromen als je de sterkste bent. Het is heel simpel.
Totdat je zorg nodig hebt, totdat je onderwijs nodig hebt.
Ja, totdat je merkt dat je niet meer de sterkste bent. En dan delf je het onderspit.
Ja. Ja. Er gebeurt iets met jou... hoe noemde je nou?
Landlord. Of, mijn huisbaas. Of mijn huisbaasin.
Ja. Maar kan je dat vertellen? Want dat heeft met die zorg te maken, toch?
Ja, bedoel je...
er gebeurde meer.
Hij? Ja, precies.
Oké, nou kies maar eentje.
Mijn eerste landlord van het poppenhuis, dat was een man van in de 90, die was blind. Die kwam alleen heel af en toe zijn balkon opschuifelen. En dan keek hij naar de lucht, keek hij in het niets. En dan zei hij altijd, I don't understand this weather. Hij vond het weer heel raar, het weer is heel erg veranderd in Lagos. Ik konden vroeger de klok op gelijk stellen wanneer het regenseizoen ten einde was en wanneer het droogseizoen aanbrak en de harmattan. En dat is helemaal niet meer zo. Maar dat als omschrijving van de man.
Is het door klimaatveranderingen?
Is het droger, natter of gewoon onvoorspelbaar?
Onvoorspelbaar, ja. Daar hebben boeren ook heel veel last van, bijvoorbeeld.
Ja, dat kan me voorstellen, ja.
En in het noorden van Nigeria is de... komt de woestijn steeds verder oprukken. Ja. En daarvan merken we dat...
Dat is de zuidelijke Sahara.
Dat is allemaal die strook. Ja. En dat jaagt een hele hoop mensen die daar vroeger hun brood verdienden, jaagt ze naar het zuiden. Dus er zijn al best veel conflicten in Nigeria die met te maken hebben met de CO2 die wij met z'n allen hier... want de ecologische voetstap van de gemiddelde Nigeriaan, kan ik je verklappen, is 200 keer zo klein als die van ons.
Ja.
Maar zij hebben er wel de problemen van.
Ja.
Maar goed, dat is een U-bocht.
Ja, we begonnen bij je huisbaas.
Oh ja.
In het poppenhuis.
De arme man. Ja, de vooravond van zijn 90ste verjaardag, bedoel je die?
Ik denk het, ja.
Ja. Toen drukte van je welste op de compound, want het zou gevierd worden. Er moet er van alles gekookt en zo. En eigenlijk had niemand aandacht voor die arme man die daar eens eentje boven zat. Tot hij in één keer besloot naar beneden te scharrelen en in de trapgat viel. En zijn schouder en zijn, dat bleek later, zijn sleutelbeen brak. Ja. Ja, die hebben we toen de volgende ochtend naar het ziekenhuis gebracht. Om 5 uur zijn we daaraan toegegaan, want dan weet je dat je er niet zo lang hoeft te zitten. Maar iedere keer, ieder moment dat jij naar een ziekenhuis gaat, moet je eerst betalen, hè?
Voordat je binnenkomt.
Voordat je binnenkomt, moet je betalen. En dan bij je, we moeten een foto maken. Ga eerst maar betalen. Dan ga je weer voor de foto betalen. Ja, nee, we moeten een zwachtel, weet ik veel wat, gips. Ga eerst maar betalen. Dus je bent vooral een financiële transactie aan het voeren. Ja. En ja, dat geld moet je maar net hebben.
Ja.
En, maar goed, we hebben die man uiteindelijk...
Had hij dat of hebben jullie dat voor hem betaald?
Zij hadden het geld, deels, maar deels ook niet contant. Dus we hebben toen wat voorgeschoten. Of ik heb toen wat voorgeschoten. Ja, ja.
Maar daar ben je dan dus van afhankelijk. Als man van 90 die een sleutelbeen heeft gebroken.
Ja, ja. En het was ook niet alsof hij dan een deeltaxi kan bellen van... breng mij even
de oudere taxi.
Daar naartoe. Ja.
Mijn moeder heeft altijd de oudere taxi.
Ja,
precies. BMO-taxi of zo.
Ja. Ja. Dus voor oudere mensen bijvoorbeeld, wat we allemaal worden... Kijk, die vrijstaat kan een ideaal lijken als je de overhand hebt in de wereld. Of als je weet dat je toch wel zult overleven, maar uiteindelijk worden ook allemaal oud en krakkemikkig. En,
maar nu is, schrijf je ook de bevolkingssamenstelling juist zo dat veruit het merendeel heel jong is.
Heel jong is. 70% onder de 27. Ja,
dat is wel inderdaad best wel onvoorstelbaar. Ja. En je schreef ook nog dat, geloof ik, bijna de helft overweegt te verhuizen.
Ja, ze willen allemaal, wilden ze wel weg.
Ja.
Ja, waar naartoe?
Nou, hier naartoe bijvoorbeeld. Ah. Nou, liever naar Engeland, hoor. Ja,
daar zijn ze maar deze, druk mee op het Binnenhof,
in deze taal maar stom, ja. Ja. Maar, nee, ook naar andere Afrikaanse landen. Maar veel liever naar Amerika trouwens en Engeland.
Engeland is de oude kolonisator. Die taal spreken ze.
Ja, die taal spreken ze. Daar hebben ze ook veel contacten natuurlijk. Want er is een hele grote Nigeriaanse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. Amerika hetzelfde, niet de oud-kolonisator, maar ook een grote Nigeriaanse gemeenschap.
Zijn collega's.
En de taal.
Amerika is ook gekoloniseerd geweest.
Ja,
hoor.
Precies. Canada. Ja. Heel veel mensen gaan naar Canada tegenwoordig, omdat die natuurlijk een vrij liberaal immigratiebeleid hebben. Ja. Die kijken gewoon, hebben we je nodig?
Ja.
En één ding wat Nigerianen voor hebben, tenminste zeker die uit het zuiden, is dat ze behoorlijk zijn opgeleid. Dus met name artsen en zo, die zijn echt enorm in trek. Ook in Saudi-Arabië bijvoorbeeld.
Maar dan krijg je toch ook een enorme brain drain?
Ja, ja, het is niet goed voor het land. Nee.
Ja, dat is iets wat ik echt al lezende de hele tijd over nadacht. Van ja, dit komt niet goed.
Ja. Dat denk ik ook wel eens. En ik heb toen ik naar Nigeria ging, tegen vrienden gezegd, als ik cynisch word, moet je het zeggen, want dan moet ik weg. Ik vind namelijk dat je cynisme in de berichtgeving vind ik oneerlijk ten opzichte van de mensen die er wonen en werken en ja, die geen keus hebben. En ik neigde een beetje naar cynisme een jaar of 2, 3 geleden. En toen begon er weer wat, die jeugd, hè, die jongeren. Er waren eerst grote demonstraties tegen een politiemacht die in 2020 was dat.
Curieuze naam, SARS had.
SARS, ja. En dat was in één keer een soort indicatie van, ja, maar er is een jonge generatie die wil wat anders en die gaat de straat op. En nu ook met de afgelopen verkiezingen wist een onverwachte kandidaat, wist ook een hele hoop mensen te mobiliseren om zich te gaan kiezen. En dat gaf ook wel weer, ja, je kunt een land niet opgeven, want er wonen mensen en die kunnen zich ook niet verloven om het op te geven. En dat was wel...
Hoe zit het ook alweer in clockwise? It's the hope.
Oh, it's not the despair.
It's not the despair. I can handle the despair. It's the hope.
Ja, of is het nou een oude Gramsci, een oude Italiaanse anarchist die zegt, optimistisch hart en een pessimistische reden. Dus je kunt wel pessimistisch zijn, redelijkerwijs. Moet je wel behoorlijk pessimistisch zijn over Nigeria. Maar in je hart kun je dat gewoon niet, want er zijn mensen die...
Ik vind dat je dat in het boek echt goed geraakt hebt.
Ja.
Ja.
Mooi. Dus
ook dat er ook een soort... Dat je bijna een soort verplichting tot optimisme hebt ook.
Ja.
Als je in zulke situaties zit.
Ja. Maar het is ook wel leuk dat als lezer blijf je dus ook daarmee achter, zou ik maar zeggen. Dus dat is wel prettig.
Nou, en het belangrijke vind ik ook van die doe-het-zelf-maatschappij. Het gros van de wereld woont in een doe-het-zelf-maatschappij.
Ja, dat is ook nog
tot op zekere hoogte. Amerikanen wonen ook in vele opzichten in een doe-het-zelf-maatschappij. Russen, Oekraïners, Roemenen. Veel Aziaten.
Wij zijn de uitzondering. Dat schrijf je. Ja.
En dat is wel iets om te koesteren, hoor. Want ondanks alles, zeker die sectoren, hè, waar we het al over gehad hebben, onderwijs en gezondheidszorg, dat kun je gewoon niet zelf. Dat is namelijk veel te duur en te structureel. In de hele Lagos is er één functionerend bestralingsapparaat. En in de Lagos wonen meer mensen dan in Nederland.
Wauw. Ja.
Zelfs daar kan de private sector het niet oplossen, want het is zo duur om een bestralingsapparaat aan te schaffen. Ja, dat kun je zelfs als goedlopende privékliniek kun je niet veroorloven. Dat haal je er niet uit.
Nee.
Dat zijn dingen die moet je echt publiek financieren.
En die haal je er ook niet uit als heel je bovenlaag van je samenleving naar het buitenland vliegt om zich daar te laten bestralen.
Precies, want dat is het tweede probleem natuurlijk. Ja. Dat geld maakt dat de middenklasse of de hogere middenklasse zich gewoon een weg uit de problemen koopt.
En dat is eigenlijk de enige uitweg die je hebt in dat opzicht.
Ja.
En zien, want je zei net van er is dan toch een wens om te verhuizen.
Ja.
Zien Lagosia, hoe zeiden we het nou?
Lagosianen.
Zien die Noord-Europese landen dan als een, hè, zoals we het hier hebben ingericht met verzorgingsstaten over het algemeen, als een doel, iets wat ze nastreven? Of is dat een utopie?
Nee,
of is dat willen ze er weg van blijven?
Ze vinden sommige dingen heel gek. Een uitkering, dat vinden ze echt heel raar.
Hoezo
krijg je geld als je niet werkt van de overheid?
Is ook eigenlijk een beetje gek.
Ik vind het heel gek.
Ja.
Maar als je vraagt, wil jij goed onderwijs voor je kinderen? Zonder dat je daar driekwart van je salaris aan kwijt bent, dan zeggen ze natuurlijk ja. Dus ze zullen niet zeggen, wij willen een Noord-Europese verzorgingsmaatschappij. Maar ze willen wel rechtvaardig behandeld worden en de mogelijkheid om naar de rechtbank te stappen en zeker te weten dat je voordat je doodgaat een keer een eerlijke uitspraak krijgt, bijvoorbeeld. Dus zij zullen niet zeggen, wij willen hetzelfde wat jullie hebben, maar uiteindelijk willen mensen overal een dak boven hun hoofd, veiligheid, genoeg te eten en dat je kinderen het beter hebben of missen ze goed als jij zelf. En dat willen ze allemaal.
Dat was één ding waar je over schrijft, waar ik echt waar een gevoel van hoop me toch bereikte. Niet dat het boek verder allemaal over hopeloze zaken gaat, maar dat gaat weer over die aggregaat. Namelijk dat er een buurman is waar het stil is.
Ja.
En die wel stroom heeft.
Ja.
En dat jij op onderzoek gaat van, maar hoe zit dat dan?
Ja.
En wat blijkt? De man
zonnepanelen.
Heeft zonnepanelen.
Ja.
En dan trek je het vergelijk met een nationaal stroomnetwerk, dat werkt niet. Dat leg je extensief uit met NEPO, heet het?
NEPA. Never expect power, always.
Ja. Maar eigenlijk is het de naam van het staatsenergiebedrijf. Maar dat was de afkorting die ze ervan hebben gemaakt. Ja. En dan is er nog een opvolging en dat heeft nog een veel grappiger naam. Maar in ieder geval, van dat gaat niet gebeuren. En dan trek je de vergelijking met wat er... dat is een bekend verhaal over wat er met telefonie
mobiele
is gebeurd.
Telefonie, ja.
We hebben in Nederland, ergens een eeuw geleden, heeft iedereen hier vaste lijnen gekregen. En er was een vaste lijnennetwerk en dat draaide het hele land ongeveer op. In Afrika slaan ze dat goed deels over. Daar is dat vaste lijnennetwerk nooit op die manier aangelegd.
Nee, nooit maar, van de grond gekomen.
Nee, maar mobieltjes die niet, waar je geen kabels voor door de grond hoeft te trekken, althans niet zoveel, die zijn er in overvloed. En eigenlijk slaan ze het hele verhaal van vaste lijnen over.
Ja.
En jij trekt een vergelijking tussen, oké, je zou dus ook een stroomnetwerk, een nationaal stroomnetwerk, zou je over kunnen slaan wanneer iedereen, zij het enigszins doe het zelf, maar toch, zonnepanelen op zijn eigen dak legt.
Ja, ja.
Als vervanger van die generatoren. En een handjevol batterijen erbij.
Ja.
En dan hopen dat het niet in de fik ligt, maar dan ben je er eigenlijk.
Ja, nou ja, dat is in feite wat je nu ook in Nederland ziet gebeuren. Ik had het met iemand over met warmtepompen en zo. Je kunt natuurlijk ook in een straat kun je één warmtepomp voor een hele straat aanleggen. Mm-hmm. Dus het idee dat iets een landelijk dekkend netwerk moet hebben om iedereen op dezelfde manier te voorzien, dat hoeft natuurlijk niet.
Nee.
En zeker met die zonnepanelen. Kun je voorstellen, stel in Lagos wil je graag schaduw. Misschien kun je een klein stuk van de stoep overdekken met zonnepanelen bijvoorbeeld.
Ja, en daar kan niemand bezwaar tegen maken, lijkt me zo.
Nee. Dus dat zijn inderdaad de wet. Het is het tegenovergestelde van de wet van de remmende voorsprong. De stimulerende achterstand of zo. Ja, er is geen landelijk dekkend stroomnetwerk.
Nee.
Maar daarom loont het juist wel. Want mensen in Lagos nemen geen zonnepanelen voor het milieu. Die nemen zonnepanelen omdat ze af willen van die ellende met de stroom.
Ja.
Maar goed, dat maakt wel dat veel sneller gaat dan hier bijvoorbeeld. Ja. Waar het toch altijd een soort van luxe is of echt nog een positieve keuze en geen dwang.
Ja, ja,
ja.
Heb jij ze inmiddels, zonnepanelen?
Nee, nog niet, want we hebben geen eigen dak.
Oh.
Dus het dak is van de... Nou, wij wonen wel onder een dak, maar het is het dak van de huisbaas.
Ja.
En die zijn nogal zenuwachtig als je dat soort dingen daar... Dus vooralsnog zit het er niet in.
Ja. Nee, oh ja, ja. Ze liggen hier ook niet op. Ik zit ook onder een dak, maar die is ook niet van mij.
Oh ja, zie je? Ja, ja. Ja. Ja, dat is het risico.
Dat moeten we met VVE doen hier. Maar dat zal daar ook wel niet bestaan, een VVE.
Nou, ik heb wel eens vergeleken de bewonersvereniging in de straat met de VVE. Ze waren het niet dat VVE zitten vaak bij tegen heugen meug bij elkaar. Van god, een mot nou. Een klote weer.
Eens per half jaar.
Vreselijk.
Er moet er weer een nieuwe voorzitter komen.
Ja. En niemand die wil. Nee. En in Nigeria of in Lagos is het vanzelf... Je wordt vanzelf naar elkaar toe gedreven.
Dat is veel
belangrijker.
Daar hangt meer vanaf.
Ja.
Ja. Je noemt een keer je stamkroeg. Ik vroeg me af, is er ook een gaykroeg in Lagos?
Mm.
Ja.
Ja?
Ja, je hebt best een grote gay scene. Je hebt een hele grote creatieve scene. Veel schrijvers, kunstenaars. Dans, wat ook enigszins overlapt. Het is natuurlijk een hele grote, diverse stad. Maar het is niet zo dat je naar Lagos gaat en dan zegt... Can you show me the way to the nearest gay bar, please? Nee. Want het is officieel strafbaar.
Mm-hmm.
Homoseksuele handelingen zijn strafbaar. Dat wordt zelden, wordt daar iets mee gedaan, tenzij je een hekel hebt aan je buurman en je denkt, oh, die is wel heel vaak die jongen over de vloer. Dus het maakt mensen chantabel.
Hmm.
Het maakt mensen, vrienden van mij die homoseksueel zijn, lesbisch, dat ze ervoor kiezen dat ze met een partner gaan samenwonen van de andere sekse, zodat ze allebei gecoverd zijn, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus er is veel, maar het is niet, ligt niet heel erg aan de oppervlakte. Ja.
Hoe kan zo'n gaybar dan bestaan? Is dat heel gesloten? Ja,
nee, het is meer... Hoe heet dat nou in het Engels? Don't ask, don't tell. Ja.
Dat was het Amerikaanse leger, werd dat geleid.
Ja. En wat ik wel wil zeggen over homoseksualiteit in Afrika, laat ik dan even een blanket statement van maken. De definitie daarvan komt heel erg uit het Westen. Maar,
ja, de kolonisatoren van vroeger, met name de Britten. Ja, nog bedankt Britten.
Ja, precies. Ja. Want de Britse koloniën, die hebben ook die homofome wetten, met name die sodomiewetten.
Beruchten van afgelopen maanden.
Ivoorkust bijvoorbeeld heeft dat niet. Voormalige Franse kolonie, daar is homoseksualiteit niet strafbaar. Het is een hele levendige gay scene, veel meer nog dan in Lagos. Abidjan is echt... maar ook drag, transgender, echt heel,
klinkt
heel
gezellig.
Spannend. Nou ja, veel mensen, veel gays uit de regio gaan ook
daar naartoe dan.
Om te ontspannen. Ja. Ja.
Daar kom je
te maar wat van. Ik wou zeggen is, dus de definitie van, oké, dit is homo, dit is lesbisch, dit is, weet je wel, al die uitsluitingshokjes. Dat is iets van de kolonisator.
Ja.
Want er waren wel degelijk tantes vroeger die samenwoonden in de Yoruba-cultuur. Waar niemand vragen over stelde, die ook voor de kinderen van de buren zorgden. Er waren in het noorden van Nigeria waren er jonge mannen die een bepaald deel van hun leven in vrouwenkleren rondliepen. En vriendjes hadden. En dat was ook allemaal gewoon. Alleen het had niet dat stempel.
Ja.
Dus wat dat betreft was en is er veel meer, maar het is heel sterk gepolitiseerd. En dat heeft heel erg met het Westen te maken.
Ja.
En nu zeker met die enge christenen uit Amerika, die natuurlijk allemaal komen vertellen.
Ja.
Ja, dat is heel eng. Ja. Dat is heel erg kwalijk.
Ja, zeker. Daar kunnen we volgens mij nog een aflevering op zich over
maken. Ja.
Ik wil nog heel even met je hebben over een cadeautje wat je voor ons had meegenomen.
Ja.
Kleine stroopwafeltjes van de HEMA.
Ja, dit is... De stroopwafeltjes van de HEMA, daar vul ik altijd mijn koffers mee af.
De topjes er weer af.
Ik kom altijd aan met één koffer. Ja. Waarvan zelfs nog één koffer in de andere zit. Half leeg. En ik ga weg met twee koffers van 23 kilo. En daar zit onder andere gaffertape in. En ik neem dit keer een brievenbus mee, van die rare dingen.
Doe het zelf dingen.
Ja, precies. En kaas en koffie.
Ja.
En wat dan nog over is, dat stop ik dan af met stroopwafeltjes van een niet nader te noemen warenhuis.
Dat mag je gewoon hoor,
Oh, heerlijk. Ja. Omdat iedereen dit lekker vindt, hier kun je goed mee trakteren, stroopwafels. Er zijn buitenlanders, daar hoef je niet met drop aan te komen of zo. Dat vinden ze begrijpelijkerwijs vreselijk.
Ja,
maar mini stroopwafels ook, omdat grote stroopwafels overleven niet in de tropen. Dat heb ik door schade en schande geleerd.
Dat wordt veel te week.
Nou, die stroop die drijft als één dikke klont dan op de grond. En heb je wat van. En deze smelten niet zo snel.
Nee, ja.
Dus dit is mijn succesnummer. Ik denk echt, als Igoni ze niet eerst opeet, dan deel ik ze uit.
Je,
ja.
In je kleine mini-maatschappijtje. In je straat daar.
Precies, ja.
Ja. Jeetje, wat een verhaal, joh. Ik vind het echt zo'n fantastisch boek. Ik zei ook tegen Ipe van Lagos, is het misschien niet een stad waar ik meteen meer over wilde weten. Maar ik kon eigenlijk niet stoppen met lezen toen ik er helemaal mee bezig was.
Heerlijk.
Want er zijn zoveel mooie verhalen over regentonnen. En over hoe je je toch gelukkig mag prijzen dat, dat het Nederlandse zorgstelsel weliswaar duur is, maar dat het bestaat.
Ja.
Dus het is ook wel weer een leuke herinnering aan hoe gezegend we eigenlijk zijn wat dat betreft. Ja.
Ja,
een aanrader.
Van harte hamer.
Van harte uitgenodigd.
Leuk. Hey, Femke, vind je het nog leuk om een paar eeuwdingen, zoals ik zal het maar noemen, om dat nog even te doen?
Even de jingle en dan roep ik.
Welke jingle?
Thee jingle.
En dan roep jij je tegel tussendoor.
Tegeltjes wijsheid roep ik dan.
Oké, ja. Nou. je doet wat je kan. Ja.
Tegeltjes wijsheid. Ja, welkom in onze nieuwe rubriek Tegeltjeswijsheid.
Ja, met zijn eigen unieke jingle.
Vorige week hadden we die mooie spreuk. Daar wilde ik nog even op terugkomen. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En ik googelde die nog even. En toen werd hij meteen weer toegeschreven aan Einstein.
Oh,
ja.
Ik vond het grappig. En ik dacht van die Einstein, het is bijna geen spreuk of wijsheid, of hij wordt toegeschreven aan Einstein. Die man die moet wel de hele dag soort aforismes strooiend rondgelopen hebben. Dus ook dat verhaal van dat hij tegen Marilyn Monroe zou hebben gezegd tegen hem van, als wij kinderen zouden krijgen, met mijn uiterlijk en uw intelligentie, dat zou wat zijn. En dat hij dan had gezegd, ja, maar stel voor dat ze mijn uiterlijk en uw intelligentie zouden hebben. Nou, of die man dat ooit gezegd zou hebben.
Het klinkt wat onwaarschijnlijk.
Maar ja. ik vind het gewoon dat mensen dat zo klakloos overnemen.
Ja, maar sommige dingen zijn dan te leuk.
Jawel, maar waarom?
Te leuk om kapot te checken.
Ja, oké, die uitspraak. Maar dat iedere uitspraak ooit bij Albert Einstein vandaan zou komen, dat vind ik toch wel meer een soort ondraaglijk.
Ook gevuld met allemaal onzin. Ik bedoel, gooi je Instagram open en je ziet filmpjes van dingen wat je denkt, dit is echt zo niet gebeurd.
Oh ja. Net zoals de ikjes van NRC.
Ja.
Oh. Ja. Zijn die verzonden?
Nou, sorry, ja, dan druipt het echt zo van af.
Echt?
Ja, joh. Zullen er ook wel eens waar zijn, maar er zijn toch ook die verhalen bij dat je denkt van,
ja, denk je dat echt?
Ja, joh.
Oh, ben ik dan neef? Ik vind dat
of,
heel
lollig. Of op Twitter van mensen, dingen die dan hun kind zogenaamd gezegd zouden hebben. Want dat zo'n kind met zo'n wijsgerige opmerking uit de hoek komt.
De puber, 13, dubbele punt.
Ja, nou ja. Maar Femke, we hebben jou ook gevraagd naar een tegeltjeswijsheid die je juist wel of juist niet, hoe zeg je dat, waardeert.
Mag ik ze ook allebei?
Yes, mag zeker.
Want wat ik dus haat is, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Ja.
Die vind ik echt erg.
Ja.
Vind ik zo Hollands en bekrompen. En, want het betekent natuurlijk eigenlijk, blijf gewoon binnen de norm, want anders val je er buiten. Het is gewoon een hele buitensluitende, uitsluitende. Dus die gooien we eruit. Die,
Het interessante vind ik wel van deze, is dat ik heb hem vroeger zoveel gehoord. Ik mag hem inmiddels vroeger zeggen. Het was een soort.
Waar
het was
die
echt
grens?
Een soort van. Ja, dat weet ik niet. Maar het was een soort. Zeg maar, iedereen leefde daarnaar in mijn omgeving. Dat gevoel had ik een klein beetje.
Ja, maar dat krijg je, dat denk je ook. Maar als je dan merkt dat jij niet gewoon bent.
I know, gewoon. Ik ben niet zo gewoon. Dus precies. Ik weet het inmiddels. Maar ik bedoel, inmiddels zit ik in een omgeving waar dat echt helemaal niet meer. Ja. Waar dit inderdaad.
Maar dat is
waar
ook
normaal of gewoon zelfs beladen woorden zijn geworden onderhand. Ja. Dus dat is, het is wel echt veranderd. Wat ik heel tof vind.
Ja.
Doe maar gek, dan doe je al normatief genoeg.
Ja.
Kunnen we omdraaien.
Ja. En dan ben je gewoon een heel gewoon mens die alleen maar thee wil drinken en verder niks. Dat kan ook.
Ja, ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja, daar moeten we snel mogelijk vanaf.
Eentje die ik wel, toen ging ik nadenken over welke ik wel leuk vind. Toen werd het ineens heel bijbels. Want ik vind, en daar leef ik ook echt naar, ook al ben ik al op mijn tiende van mijn geloof gevallen. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is een bijbelse uitspraak. De Lutherbijbel, geloof ik, komt die uit.
Volgens mij is het een beetje afgeleid uit zo'n Leviticus-achtige.
Ja, vast.
Naast een liefde toestand.
Ik ben katholiek, dus niet zo bijbelvast als de protestanten dat meestal zijn. Maar ik vind wel, en je komt dat tegen in heel veel filosofieën en religies. Dat je, als je van maar uitgaat van wat je zelf niet aangedaan wil worden, dat je dat ook niet aan een ander aandoet.
Op tijd
zou
de
wereld emmer
van de buurvrouw onder de afvoer zetten.
Precies.
Ik moet even denken aan ook de aggregaten. Die hebben die hadden een naam in.
Oh, pass my neighbor.
Ja.
Ja, ja. De kleinste aggregaat die op een gegeven moment. Het gebruik van de generatoren is ook gedemocratiseerd en die werden steeds kleiner. Dus iedereen kon het zich veroorloven. Of tenminste, als je je dat kon veroorloven, dan had je het in ieder geval een beetje beter dan je buur.
Ja.
I pass my neighbor. Ja. Maar wat ik dus wel probeer is bijvoorbeeld aggregaat niet aan te zetten als ik weet dat de buurvrouw aan het slapen is of zo. Weet je, er zijn toch wel dingen wat gij niet wilt dat u geschiet. Maar het zegt niet dat ik altijd naar leef hoor.
Ja.
Soms denk je ook gewoon, het is heet.
Je kan het ook tegen de Shell-bazen roepen.
Nou, precies.
Om maar een clubje bij te halen, wat Nigeria nodig heeft veroorzaakt.
Ik ben nu bezig met een verhaal over de import van olieproducten uit Nederland onder andere, uit de EU naar Nigeria.
Olieproducten,
dus benzine en zo. Waar 100 keer zoveel zwavel in zit als toegestaan in Europa.
Het is eigenlijk afval.
Nou, nee, alleen het mag in Nigeria.
Nou, omdat de milieuregels.
Ja, dus er zijn een hele hoop dingen die je in EU-verband niet mag verkopen, die wij elkaar niet aan willen doen, die de burgers elkaar niet aan willen doen en het milieu. Maar die mogen wel naar het buitenland als daar geen regels tegen zijn.
Dus je mag bijvoorbeeld in deze stad mag je niet met een taxi die ouder is dan 2009, mag je de stad niet inrijden.
Ja, nou die dus zetten we meteen op de boot naar Lagos.
Lagos en daar reizen daar, gewoon rond, ja. Nog 20 jaar lang.
Ja. En de vraag is, ik vind dus wat gij niet wilt, et cetera. Maar dat is heel...
Dat zou ook leuk zijn om tegen te zetten. Wat gij niet wilt, et cetera.
Dat is heel wat korter.
Maar ja, dat zou je ook in een veel groter verband kunnen zien. Niet alleen maar ten opzichte van je buurman, maar
ja.
Ook naar
ja, bovendien, landen. Die zure ja. Regen van die zwavelhoudende benzine, die komt ook echt ooit deze kant op, hoor. Dat is niet... Dat is mijn favoriet. Maar inderdaad, misschien een korte versie, dan hoef je ook niet aan te denken of er nou een DT aan het einde van geschiedenis ja, is het
ook,
en zo.
Doet dat ook een ander niet? Of ja, doet dat ook een ander
daarom.
Niet?
Dan daarom. Je maar, wat gij niet wilt, et cetera.
Is dat niet gebiedende wijs?
Ja, maar gebiedende wijs in welke persoonsvorm dan?
Word lid.
Je kunt dat in meervoud en enkelvoud.
Schrijf
doen,
je word lid ook zonder een T?
Ja, maar het is wel wat gij niet wil. Oh, wilt. Wat gij niet zo wil. Oh ja.
Dat u geschiet.
Wauw.
Hij wilt. Wat gij wilt. Jij wilt. Is het jij wilt of jij wil? Daar ben ik nooit over uit.
Volgens mij schrijven jij wilt.
Jij wil.
Maar niemand die zegt het.
Nee.
Nou ja. We dwalen af.
Ja, et cetera.
Het is een mooie spreuk. Mijn moeder die kwam hier ook altijd mee aanzetten. Ja. Het is gewoon... Ja. Dit is nou eens... Ik bedoel, je kan veel zeggen over de Bijbel, potten. Maar dit is wel een goeie. Dit is echt een classic waar iedereen het mee eens kan zijn.
Ik geloof niet dat hij zo letterlijk in de Bijbel staat. En de Bijbel wil heel veel mensen dingen aandoen...
Oh, ja, ja, ja.
Die
ja.
Zelf niet aangedaan willen worden. Dus nee. Ja, diezelfde Leviticus heeft ook opgeschreven... dat je hoe je homo's moet behandelen. Dus het,
nee. Oké, nou schampt dit dan maar weer.
Ja. Dus laten we dit niet te veel aan de Bijbel toeschrijven. Maar nee. Dit is een algemene goede leefregel, ja.
Ja.
Ja, dat is een goede tegel.
Goede tegel.
Ja, we beginnen nu op kunststof te reiken.
Ja,
dat is
wat ik ook te denken.
Ja. Nee. Oh, zo, ja, nee. Wij doen het veel beter. Hadden we ook een berichtje?
Ja, er was nog iemand die een spreuk had ingesproken. Ja, zo, wat vind je daarvan? Oh, dat is Maria.
Heel lang geleden ben ik een tijdje naar een psycholoog gegaan. En toen zat ik niet zo lekker in mijn vel. En dan moest ik daar wachten in de wachtruimte. En daar hing een slogan. En ik zat me altijd te bedenken... Wat betekent het en waarom hangt het hier? En het was iets als, als je wakker wordt en het is stil in het morgenrood, dan is de wereld vergaan of de haan is dood. Want dat is altijd zo depressing. En nou ja, ik snap niet zo goed waarom dat nou juist daar zou moeten hangen. Maar goed, dus dat was de ene. En ik weet niet dat het dat precies is, maar ja, in mijn hoofd is het altijd stil als in het morgenrood en dan... is de wereld vergaan of de haan is dood. Nou ja, weet je, ik dacht altijd, ja, ik vind het allebei gewoon niet zo leuk.
Nee.
Dus, nou ja. Nou, en de andere is, die heb ik zelf overal in huis opgehangen... toen ik ergens een beslissing had genomen om een situatie te verlaten... terwijl ik het hartstikke lastig vond. En ik had overal opgehangen van, you must make a decision that you're going to move on... En dan, it won't happen automatically. You will have to rise up and say, I don't care how hard it is. I don't care how disappointed I am. I'm not going to let it get the best of me. I'm moving on with my life. Ja, mijn Engels is niet geweldig, maar ik vond de boodschap heel mooi. Omdat ik elke keer dacht van, ja, weet je, ik laat het niet. I'm not going to let it get the best of me. Ik ga door met mijn leven. En ik kies daar bewust voor. En ik vind het echt super kut. En ik ben heel erg teleurgesteld, maar ik doe het toch. En dat hielp mij van dat je het hecht weer in eigen handen neemt. Dat het een bewuste beslissing is om te move on. In plaats van dat je verliest. Nee, je wint juist doordat je kiest voor weggaan. Nou, dat was het. Doei, doei.
Ja, dankjewel Maria. Ik ben toch eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar wat die verandering dan is geweest. Waar ze mee verder wilden.
Maar ook heel dapper. Want volgens mij is dat het allermoeilijkste wat er is. Zo'n heftige beslissing nemen. Heel veel mensen blijven maar in een situatie. Omdat ze niet weten wat erop volgt. En jezelf dan voorhouden van, I don't care.
Ja.
Ik doe het toch en ik blijf erbij.
Ja.
Dat is wel knap.
Ja.
Het is vaak moeilijker met iets te stoppen dan met iets te beginnen.
Ja.
Ja. ook een tegeltje. Ja,
heb je dit nog vorige week ook gezegd?
Ik zeg dat wel eens.
Ja.
Dat is mijn eigen particuliere wijsheid.
Klinkt in het heel natuurlijk uit jouw mond. Ja. Elke keer toch heel moeilijk bekijkt als je
Maar ik vond wel, als tegel vond ik hem wel minder geschikt. Misschien van Maria. Het was meer een soort songtekst bijna.
Ja, het is een heel vol tegeltje.
Maar ja, we voelden hem wel.
Ja,
ja, ja. Ja, als iemand dit nou even kan samenvatten tot iets wat op een tegeltje past, dan zijn we een stukje verder. Maar ja, het is wel een mooie. Ja, ja.
Wij hadden vroeger een liedje met mijn oude bandje, de Jasmines. Move On.
Ze staan tegenwoordig op Spotify, heb ik gehoord.
Ja, maar de Move On niet.
Oh.
Gotta get ahead with my life. Move On. Ik vond het was het Move On. En na een tijdje wilde ik hem niet meer spelen. Want toen zei de zanger, ik word er moe van.
Oh, oké. Okay. Ik vind het nog steeds leuk dat jij in een bandje zat met jazz in de naam.
Ja, nou, het was met een S, hè.
Jazz kan me niks schelen.
Oké,
goed. We hebben nog post gekregen.
Oh, ja, sorry.
Post van Linda. Die sloeg nog even aan op dat wij het hadden over dingen kwijt zijn en gejatte fietsen en dat soort dingen. En dan gingen we even los op. Het is nu een soort running ding of zo in ieder geval. Als mensen dan dingen kwijt zijn en je fiets kwijt zijn, was even iets waar we het even over hadden. Dus schreef ze het volgende over. Na mijn studie verhuisde ik met mijn 3 stationsfietsen naar Den Haag. Misschien ging ik ze ooit nog opknappen. 8 jaar later stonden ze ernstig in de weg omdat we wilden verhuizen. De ANWB had toen een vrijwilligersactie waarbij je oude fietsen kon doneren aan kinderen die geen geld hadden voor een fiets om mee naar de middelbare school te fietsen. Om het de donateurs makkelijk te maken kon je de fietsen laten ophalen. Je moest alleen maar even doorgeven waar de fiets zou staan. Zo gezegd, zo gedaan. Het was ontzettend druk bij de ANWB, dus het zou enkele weken duren voor mijn fietsen werden opgehaald. Ik had ze wel alvast uit de berging gehaald en in een gemeenschappelijke fietsenrek voor het flatgebouw neergezet. Uiteraard op slot. Dat was geen probleem voor de vrijwilliger, aldus de ANWB, want die kon de fietsen losknippen. Top. Enkele weken later werden enkele maanden. En inmiddels hadden lokale fietsendieven 2 van de 3 fietsen gejat. Jammer voor de ANWB, maar we hoopten dat de dieven er iets leuks mee zouden gaan doen. Er was nog 1 voor de ANWB over, dus kreeg de vrijwilliger, die vrijwilliger zou dan dus niet voor niets komen. Toen kreeg ik een berichtje van de ANWB. Bedankt voor de fietsen, ze zien er fantastisch uit. Later die week hing er een briefje in de lift. Wie heeft mijn dochters fiets gezien? Hij stond in het fietsrek voor het gebouw. Beloning voor de eerlijke vinden, €20.
Oh nee.
Ja, ja. Dat het is wel een beetje een soort doe-het-zelverig op een of andere manier, waar het net weer een beetje onhandig uitpakt allemaal. Ik bedoel, het gaat natuurlijk al mis als je iemand met een fietsenknip, dat hij zelf fietsen los gaat knippen. Ik denk van ja, daar.
Maar je denkt ook van de buren die dan zo'n man 3 fietsen los ziet knippen, gaan die ook, ja, misschien was het net even niemand.
Ja, als het dan iemand vragen, met een ANWB-hesje is, dan denk je nou, het zal
ja,
wel.
Het zal wel.
De ANWB is eigenlijk ook een soort naast de overheid nog een soort orgaan dat we hebben in Nederland, dat een soort met ongebreidelde macht.
Maar dat is wel, doe het zelf, want het is geen overheidsorgaan.
Nee,
gewoon,
nee.
Dat klopt,
vierwielers die samen. En het is geloof ik de grootste vereniging van Nederland.
Ik denk het,
ANWB, dat zal bijna wel, ja.
Ja.
En ze zijn ook echt heel machtig trouwens. Ze hebben ongeveer eigenhandig het rekeningrijden tegen weten te houden hier in Nederland. Ja, nou, we hebben natuurlijk wel meer
en dan
van.
Ook nog gewoon zomaar overal fietsen wegpakken.
Ja, nou, dat is wel een goed verhaal. Nee, we hebben wel, denk ik, in Nederland wel een aantal van dat soort organisaties. Maar zo groot als de ANWB hebben ze misschien niet.
Nee. In ieder geval, de Kampioen is het grootste blad van Nederland. Ja, alleen niemand leest het. Nee. Het valt in de bus en je zet je thee op en dan ga ik met het oud papier mee.
Goed, nou, tot zover. Femke, dank je wel dat je langskwam om over je boek te vertellen. De Doe-het-Zelf-maatschappij met prachtige ondertitel Over leven in Lagos. Het boek verscheen eigenlijk vorig jaar al.
Ja.
Maar je vertelt er nu nog op verschillende plekken over. En het is je 4e boek, want eerder schreef je al Een nacht in een vijzel, Gin and Tonic en Cholera. En Koning van de Barakas. Barakas?
Barakas, ja.
En die gaan ook voor een belangrijk deel over je leven in Afrika.
Afrika, ja.
Ja, dankjewel. Hey, leuk dat je hierover vertelt.
Ja, leuk jullie in levende lijven te zien.
Ja, weer te zien. Ja.
Nou, tot zover de Eeuw van Amateur. Je kan vriend van de show worden. Ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw. Je kan reageren op deze aflevering via botten@eeuwvanamateur.nl. Een mailtje dus. Of op onze voicemail 06-1990-68-71. En meer informatie over eigenlijk alles. En show notes en alles kan je...
Nee, meer informatie vinden. Over alles.
Meer informatie over alles.
Kun je vinden op internet.
Alles wat het internet. Nee, wat ik wil te zeggen is over deze aflevering. Oh. Vind je op eeuw.show. Dus show notes, bijvoorbeeld linkjes naar...
Eeuw.show, hebben we die?
Naar Femke's. Ja, ik bedoel...
Oh ja, Ieper, dat zag je ook.
Oké, helemaal doe het zelf geregeld allemaal.
Dat was goed.
Ja. Nou, goed. In ieder geval, Femke van Zijl, dank je wel.
Graag gedaan.
Ipe, dankjewel.
Jij ook, Botte.
En bedankt voor het luisteren, zeg ik tegen de luisteraar.
En tot volgende week.
Dag.